Welkom bij Gelukkig Zotte Podcast. Mijn naam is André.
Ik ben Chantal.
En we hebben het over luisteren en vragen stellen deze keer.
Ja, meneer de Uil.
Ja, luisteren naar zijn verhaal. Maar ja, hoe luister je eigenlijk?
Ja, hoe luister je? Wat heb je nodig om goed te kunnen luisteren? En welke vragen moet je stellen om dieper te komen in een gesprek?
Klinkt makkelijk, maar is het niet.
Nee.
Veel plezier en leuk dat je luistert.
Ik weet dat ik stress heb als ik niet meer kan luisteren. Dat zei een coachie ooit tijdens een van haar coachingsgesprekken tegen mij. En toen dacht ik, ja, dit is wel wat het is. Als je niet open of als je druk bent met jezelf, sta je niet open voor de ander. En is luisteren heel lastig.
Dus als je zelf niet lekker zit of te veel bezig bent met jouw dag of jouw leven op dat moment, dan kun je aandacht niet aan anderen geven.
Ja. En dan wordt luisteren bijna onmogelijk.
Want is dat de voornamelijkste reden waarom mensen zogenaamd slecht luisteren? Of misschien wel echt slecht luisteren? Of is dat een onderdeel van het slecht luisteren? Of een oorzaak, mogelijke oorzaak van?
Nou, ik denk een mogelijke oorzaak. Ik denk dat er wel meer oorzaken misschien te noemen zijn. En elke wist die we natuurlijk al een keer eerder hebben aangehaald, zegt gewoon, we luisteren slecht, punt. en we is de mensheid.
Ja.
Ja.
Ja, wat is luisteren? Of waarom vinden wij luisteren lastig?
Omdat we met onszelf bezig zijn. Of er geen tijd voor hebben.
Of geen tijd voor maken.
Ja.
Of misschien simpelweg niet weten hoe. Tenminste, dat is hetgene wat mij opvalt als ik naar mezelf kijk ook. Dat op het moment dat ik dan een vraag stel of in gesprek ben, dan wil ik ook zelf bijdragen aan het gesprek. Of als er stilte valt, dat ik denk, oeh, dit is niet de bedoeling, want we hebben een gesprek. Dus ik vul maar wat aan. En in onze gesprekken of hoe wij leren gesprekken te voeren, ja, moet het levendig zijn, moet je een leuk gesprek hebben is gewoon een levendig gesprek waar de ene iets zegt, dan de ander op inhaakt en je soms elkaar onderbreekt. Dat wordt als gezellig ervaren, heb ik het idee.
Ja.
En terwijl je dan eigenlijk dus dreigt om te verzanden in het oppervlakkige en dus niet de ander de ruimte geeft om daadwerkelijk de diepgang in
om echt te luisteren
te gaan. Ja.
Ja. Nou, en Elke Wis zegt eigenlijk dat er 6 redenen zijn waarom we niet goed luisteren en ook waarom we geen goede vragen stellen. En dat is 1, biologie. Over jezelf praten is veel lekkerder dan vragen stellen. 2 is vraagvrees. Vragen is soms hartstikke eng. Vind ik ook een hele mooie. 3, scoren. Je scoort beter met een mening dan met een vraag. Nou, dat is natuurlijk wat jij net beschreef als gezelligheid. 4, objectiviteit. We zijn verleerd objectief te redeneren. Dat is ook wel een statement.
Zeker, nou ja.
5, tijd. We denken dat het tijd kost om goede vragen te stellen. En 6, competitie. We krijgen het niet geleerd.
Ja.
Dus dat is wel een mooie dat we het even in onze podcast aanhalen.
Ja, dus Elke Wis dus van Socrates op sneakers. De boektip van een paar afleveringen geleden. Dus ik denk dat eigenlijk met deze 6 dingen die zij aanstipt, dat het goed is om even te ontleden wat is nou goed luisteren. Dat we ook een van die punten of een paar van die punten ging ook over vragen stellen. Dus daar gaan we ook later op terugkomen. Maar wat is nou goed luisteren? Daar moeten we eigenlijk mee beginnen.
Ja, en ik denk dat dat begint bij meer dat luisteren is meer dan luisteren om een antwoord te geven.
Ja, nou ik denk dat is punt nummer 1. Je luistert niet om zelf daarna je plaster overheen te kunnen doen.
Nee.
Of zelf dan te zeggen van, oh, maar ik. Of eigenlijk al dat je tijdens het luisteren bezig bent met het formuleren van jouw antwoord. Of jouw bijdrage. Nee, luisteren doe je 100% alles uit je hoofd. En je luistert naar hetgene wat er gezegd wordt.
Ja.
En dat is niet alleen maar verbaal, oftewel je mond houden en luisteren. Maar ook je lichaamshouding is belangrijk. Dat je het liefst recht tegenover iemand staat, de volle aandacht naar diegene geeft, oogcontact hebt en ook dus non-verbaal aangeeft met een open houding. Er zijn zoveel signalen waardoor je aan de andere onbewust of bewust kunt signaleren, ik luister naar, ik heb aandacht voor je. Dus daar begint het mee.
En op hetzelfde niveau, en dan bedoel ik niet niveau in, weet ik veel, school of zo, maar dat je even hoog bent. Net als dat mensen die aan kinderen iets vertellen, op hun knieën naast gaan zitten, dat je op hetzelfde niveau bent. Dat maakt ook de relatie gelijk.
Ja, ah, leuke toevoeging. Had je helemaal niet over nagedacht eigenlijk. Ja.
Nou ja, en je zegt ook jouw non-verbale houding. En dat is natuurlijk ook sowieso een hele belangrijke. Maar ook bij luisteren hoort ook, of bij empathisch luisteren hoort ook, registreren, overdenken en zelfs begrijpen wat iemand zegt. En daarvoor is non-verbale communicatie natuurlijk ook belangrijk. En communicatiedeskundigen schatten dat onze woorden niet meer dan 10% van onze communicatie vormen. 30% wordt gevormd door de geluiden die we maken en 60% door onze lichaamstaal. Dus 60% is non-verbaal en is wat iemand, maar ook wat jij als luisteraar natuurlijk uitdraagt.
Ja, en ik denk dat veel mensen, als je erop let, dus als je actief op lichaamstaal en lichaamshouding let, en dat is misschien ook wel leuk om mensen te doen als je op het terrasje zit of op iemand wacht of ergens in het publiek bent, om maar eens gewoon te kijken naar mensen die met elkaar praten.
Ja.
Dan, het is best een leuk experimentje, want dan zie je gesprekken waar mensen eigenlijk tegen elkaar praten, maar eigenlijk langs elkaar heen praten, of eigenlijk zelfs, zeg maar, twee monologen tegen elkaar aan het houden zijn. En je ziet gesprekken, je ziet echt mensen door lichaamstaal, want je hoort de woorden waarschijnlijk op zo'n afstand niet, maar dat je door de lichaamstaal...
Dat is ook het mooiste.
Ziet, hey, daar is echt daar vindt echt een gesprek plaats tussen twee mensen. Er wordt geluisterd, misschien advies gegeven op een gegeven moment. Maar ja, probeer dat eens. Is wel leuk.
Ja. Nee, en dus als het gaat om luisteren, is het ook luisteren naar wat er niet wordt gezegd. En meer luisteren om een antwoord. Meer dan luisteren om een antwoord te geven.
Dus dat is eigenlijk dan het verlengde van de non-verbale communicatie, want iets wat niet wordt gezegd is ook in die zin non-verbaal, maar dan anders. Dus inderdaad tussen de lijnen doorlezen, wat hoor ik, welk sentiment en ook de emoties. Dus welk sentiment en welke emoties hoor ik hieruit? Ja. Dus welke woorden hoor ik, maar de toon van de stem is soms veranderd. Letterlijk de stem als we over bepaalde dingen praten die ons veel doen. Gaat onze stem soms omhoog of gaan we sneller praten of gaan we misschien onze schouders optrekken? Allemaal signalen dat als je erop let en als je aandacht geeft aan degene die iets aan het vertellen is, dat je dingen zullen gaan opvallen op momenten dat het echt menens wordt.
Ja.
En over bepaalde dingen gaat. En wat je daarvoor natuurlijk moet doen, is die andere laten praten. Ja. Dus als je een vraag hebt gesteld of je bent een gesprek begonnen, niet onderbreken, niet nadenken over je antwoord, niet oordelen over hetgene wat gezegd wordt. En dat is ook eentje, volgens mij zei je dat ook in een van die punten van Socrates op Sneakers, is zodra je namelijk een oordeel velt over hetgene wat gezegd wordt, dan ben je dus ook alweer bezig met jouw mening daarover. Dus het gaat dan weer om jou en niet over degene. En het doel van een gesprek, en zeker een slecht nieuwsgesprek of een spannend gesprek of een gesprek met een conflict, ja, dan heb je al misschien een situatie waar al spanning ontstaat. Het doel is helemaal niet om het met elkaar eens te zijn aan het eind van het gesprek. Het doel is om elkaar te begrijpen, om samen de situatie aan te vliegen. En om elkaar te kunnen begrijpen, moet je gewoon goed luisteren.
Ja.
Dus laat het oordelen achterwege. En aan het eind kun je nog altijd zeggen, nou, ik ben het hier niet mee eens. Nou, even goede vrienden, ja, dit gaat niet werken. Ja. En dan kijk je verder. Agree to disagree. Maar niet tijdens het luisteren. Ja, dan sta je al 1-0 achter. Dan kun je eigenlijk al net zo goed stoppen als je dan al begint met een oordeel.
Ja. Nou ja, en dat is wel een mooie, want je zei dat je moet luisteren om uiteindelijk elkaar te begrijpen. En ik denk dat we heel vaak op zoek zijn naar dat we er samen uitkomen. Terwijl dat helemaal bij het luisteren en het hebben van een goed gesprek niet per se de bedoeling is. Dus sta open voor wat de ander in te brengen heeft.
Ja, en ik denk dat ook, en dat is eentje waar ik zelf ook wel schuldig aan ben soms, maak de zinnen niet af.
Ja.
En dat doe ik ook veel te vaak, hand in eigen boezem. Maar als je dat namelijk niet doet, kan de zin totaal eens anders naartoe gaan. Of geeft deze zin weer een aanloop tot een ander onderwerp of een andere volgende laag van diepgang, waardoor Als je die zin had afgemaakt, dan had je het afgekapt. Dan was je er misschien niet gekomen. En als nogmaals leunt dat op het feit van, als er een stilte valt, laat die stilte er gewoon zijn.
Ja.
Als je een vraag gesteld hebt of als iemand aan het nadenken is. Stilte zijn helemaal niet zo erg. En juist als je stilte laat vallen, ja, dan merk je ook als diegene die vertelt, als die andere gewoon je in de stilte laat, je laat nadenken, dan voel je ook echt een verbinding van wow, ik heb hier echt tijd om mijn zegje te doen hoe ik mijn zegje wil doen. En dat is heel belangrijk.
Nou ja, en jij zegt stilte zijn niet zo erg. Ik zou zeggen, onderschat niet de kracht van stilte.
Beter.
Ja, ja. Want het is echt een stilte is superkrachtig. En ik weet niet of ik dit al eerder in een van de podcasts heb gezegd, want ik zeg het heel vaak, dat als je moeite hebt om stiltes te laten vallen, want we hebben nou eenmaal moeite om de awkward stilte, zeg maar, help, krekels, krekels, dat je bewust bent dat gemiddeld genomen mensen na 7 seconden weer praten. Dus dat de stilte maximaal 7 seconden duurt. Dus mocht je denken, hoe lang zit ik hier te wachten? Denk dan gewoon, ik tel rustig aan tot 7 in mijn hoofd. De meeste mensen beginnen al na 4 seconden te praten. Maar de mensen die er iets langer over doen, na 7 seconden. En dit werkt echt. Dus gewoon in je hoofd rustig tellen. En wachten op het antwoord.
En ik denk zeker in situaties, nogmaals van conflict of waar er een spanning eigenlijk is, om welke reden dan ook, krijg je daardoor juist de kans om meer informatie te krijgen van de ander.
Ja.
Dan gaat diegene weer beginnen met praten. Dan gaat diegene meer informatie geven, verbaal dan van non-verbaal. Want ook in stilte kan je heel veel informatie geven, wanneer die valt. En als je denkt, oké, hier zit nog wel wat achter. Nou, wacht het lekker af.
Ja.
Je kunt natuurlijk een vraag gaan stellen, maar zeker nogmaals in een conflict situatie kun je met woorden heel veel verdoezelen of eroverheen gaan, een beetje links-rechts uitwijken. Maar als je de stilte laat vallen, die stilte is er, dat zegt jou ook al iets. Dus zeker in onderhandelingsposities, maar hè, ook dus nogmaals andere situaties, is inderdaad de stilte een heel krachtig medium om te gebruiken.
Ja, en wat je heel vaak ziet gebeuren is dat mensen zelf de stilte opvullen door alvast antwoorden te geven op hun eigen vraag. En daarmee word je heel sturend. In veel gevallen. En dan denkt de ander, oh, dat bedoelt ze. En dat is helemaal niet wat je wilt. Want je wilt dat de ander een open, of zijn of haar mening geeft.
En dat is nu dus vanuit degene die antwoord geeft? Of is dat van de vraagsteller?
Nee, van de vraagsteller.
Okay.
Dat als ik tegen jou zeg, ik zit even te denken over goede vraag. Maar hoe kijk jij naar dat conflict wat je hebt met je werkgever of zo, als voorbeeld.
Een open vraag is dat.
Een open vraag. En jij bent daar heel even over aan het nadenken. En dan zeg ik, ja, vind je het dan vervelend wat hij van jou vindt?
Gesloten vraag.
Ja, maar dat is heel vaak maar dat je dan dus gaat ratelen als zijnde vragensteller van, vind je dat dan vervelend? Of vind je het vervelend wat de werkgever vindt? Of vind je het vervelend wat de collega's denken? Terwijl jij misschien iets heel anders, dat het voor jou helemaal niet om die relatie ging. En terwijl ik ervan uitga, door mijn brilletje gekeken, dat het over de relatie zou gaan, omdat ik dat zelf als meest vervelend zou vinden of zo.
Ja, nou, ik heb nu net aandacht naar jou geluisterd en wat mij eruit sprong, is dat jij vervelend, 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 vervelend 5 keer elkaar gebruikte in jouw doorvragen. Doorvragen. En dat terwijl inderdaad de relatie in conflict met mijn werkgever, misschien was het helemaal niet vervelend geweest, maar meer controlerend of had ik een eigen woord gehad. En nu zit ik vastgebrand op het vervelend en dan zou ik er heel erg veel moeite voor moeten doen om te zeggen, ja, nou, misschien niet zozeer vervelend, maar dan moet ik daar weer mijn eigen draai aan geven, terwijl vervelend nu net in mijn hoofd gepropt is, meerdere keren achter elkaar. Dus je ontneemt iemand ook zijn eigen de kans om zijn eigen verhaal te doen.
Ja.
En je legt eigenlijk jouw eigen verhaal aan diegene op.
Ja.
En dat kan nooit de bedoeling zijn.
Nee, want het kan zelfs zo zijn dat ik dan zeg van, nou, ik begrijp wel dat je het vervelend vindt. Zeg maar dat je maar in je eigen waarheid doorgaat. En dat is natuurlijk wat ze bij empathisch luisteren zeggen, is dat je moet uitgaan van de wereld van de ander. Dus laat je eigen wereld los. Kijk niet door je eigen bril, maar bedenk van welke bril heeft de ander op? En dat je daarachter wil komen door de vragen die je stelt.
Ja, en ik denk dat dat een mooi is om even aan te haken. Want je hebt het over empathisch luisteren. Iets wat in het Engels wordt, ik weet niet of het hetzelfde is, maar active listening.
Ja.
Dat is ook een concept wat wel gepredikt wordt in het kader van hoe luister je nou goed naar iemand? En voor active listening zijn er echt verschillende soorten active listening. Je hebt er eentje om begrip te krijgen over de situatie. Dan is het geen advies geven. Het is gewoon echt luisteren, eigenlijk samen of luisteren, observeren. Dus echt kijken van oké, wat wordt er nou gezegd? En dan toetsen in precies, het liefst precies dezelfde woorden als degene die, hè, die net gebruikt zijn. Herhalen, heb ik je goed begrepen?
Ja.
En dat is het. Geen advies geven, wat dan ook. En als de situatie dan een stap verder gaat en het is allemaal helder, dan kun je, en je kunt van links naar rechts een beetje doorverschuiven, maar dan kun je gaan naar, oké, dan parafraseer ik wat ik heb gehoord. Dus oké, heb ik dat goed begrepen? Is dat een beetje zo? Is dat een beetje zo? Dus je kunt je eigen woorden ervoor gebruiken, maar dan kun je dus ook al kijken naar oplossingen. Dus is het probleem zo helder? En en wat hiermee, wat daarmee? Dus dan kun je al een beetje gaan schipperen. En dan is er nog een volgende stap naast de uitbouw van deze tweede stap, is dat je echt veel meer in eigen woorden gaat vertellen en er gewoon nog meer eigen input geeft aan de situatie. Maar let erop dat je dus niet te snel doorgaat naar stap 3 of naar de derde fase van active listening, dat je al heel veel gas van die voeten weg gaat maaien. En dat is iets wat met coaching heel erg naar voren komt. Als jij als coach oplossingen gaat geven, dan gaan die waarschijnlijk niet lukken. Want als degene, dat is misschien hard gezegd, maar het werkt veel beter als degene die met het probleem komt, als die de kans heeft om zijn eigen voorstel te doen van dit is de manier hoe ik denk te kunnen oplossen.
Ja.
Terwijl als wij zeggen, dit heb ik ook ooit gehad, dit moet je doen.
Ja,
dat werkt misschien voor ons, allemaal leuk en aardig. Maar misschien had iemand anders dus ook al bedacht, maar durfde die dat gewoon nog niet uit te spreken. Of heeft hij nog niet gedurfd om het te proberen. En dan maait het gas van de voeten weg.
Ja. En iemand zelf tot een oplossing laten komen, werkt altijd het beste. Hè? Dat zorgt ervoor dat iemand echt actief ermee aan de gang gaat, veel meer gemotiveerd is om het te doen.
Ja.
Dat is zo. En wat je natuurlijk ergens indirect een beetje beschrijft, is ook luisteren, samenvatten, doorvragen. Dus luisteren, samenvatten en dan je vervolgvraag stellen. En dat doen voordat je komt met adviezen of hoe jij het zelf hebt aangepakt.
Ja.
Luisteren, samenvatten, doorvragen.
LSD. Dus als we het hebben over het laatste stukje van dus LSD, het doorvragen, is natuurlijk ook nog de kunst, wat is een goede vraag? Hoe vraag je nou door? En vooral, hoe stel je vragen die, ja, niet sturend zijn of misschien iets afkappen of oordelend zijn.
Ja.
Dat is een kunst.
En dan zeggen mensen heel vaak van, ja, dan moet je open vragen stellen en gesloten vragen zijn verboden. Terwijl soms kan de gesloten vraag heel nuttig zijn om de diepte in te gaan.
Heb je daar een voorbeeld bij?
Want
dat is wel eentje die, nu ga ik je niet uit laten praten. Hoor je dit? Ik stel
maar
vragen,
wat wou je
ik vul
zeggen?
Stilte in. Oké, mijn aanvulling was, gaan we. Mijn aanvulling was, want omdat deze open gesloten vraag, ja, kwestie heel erg wordt gepredikt. Gesloten vragen zijn slecht, open vragen zijn goed. Dan gaan we eigenlijk tegen het prediken in.
Ja, nou ja, dat hebben we al vaker gedaan, dus dat is prima.
Akkoord.
En even voor de duidelijkheid, open vragen zijn dan wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. En dan is het ook nog wel leuk, want als je het hebt over open vragen, is wie is de koning van Nederland een open of een gesloten vraag?
Ja, eigenlijk gesloten, want er is maar één antwoord.
Ja, terwijl als je het aan een kind vraagt en die zegt mijn vader.
Interessant.
Ja, maar in ieder geval, ik denk dat waar het om gaat is de hoeveelheid sturing die je meegeeft in de vraag. En dan is sturing bij een waarom-vraag ook nog wel een belangrijke. Want heel vaak vinden we waarom heb je dat gedaan? Zeg maar, dat is heel vaak daar zit een lading aan die vraag. En de vraag is of je die lading wil meegeven aan de vraag. En als je dat niet wil, want dat was in de coachingsopleiding een van de dingen, dat ze zeggen, probeer waarom-vragen te vermijden en maak gebruik van hoe of wat maakt dat? Of
hoe komt het?
Hoe komt het dat? Ja.
Ja.
En dan om daar even voorbeelden bij te noemen. Waarom eet je nog vlees? Wat is de reden dat je vlees eet? Waarom denk jij dat vaccineren verplicht moet worden? Wat is je argument voor het verplichten van vaccinatie? Nou ja, dat zijn volgens mij hele duidelijke ja. Voorbeelden.
Ja, en want wat het ook bij die anderen oproept, is een stukje defensief ja. zijn. Waarom impliceert dat jij een mening hebt en dat zij uitleg moeten gaan geven op, ja, op als antwoord op jouw vraag? Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Er zijn heel veel redenen of heel veel keren dat wij met z'n allen waarom vragen uit oprecht interesse.
Ja.
Maar zeker als het, ga ik weer, in conflict situaties of iets waar een bepaalde mening over heerst.
Ja, en een lading.
En een lading aan is.
Ja.
Dan kun je misschien de problemen komen dat je juist je gesprek een beetje op spanning zet. In plaats van dat je eigenlijk naar elkaar toetrekt wat de bedoeling is van vragen stellen en van zo'n gesprek hebben.
Ja. Ja. En dus wat wel denk ik belangrijk is, is uitkijken met retorische vragen als je echt de diepte in wil.
Dus gaan eigenlijk een mening eruit knallen of dan heeft die ander het woord, maar eigenlijk ben jij nog steeds aan het woord, omdat jij eigenlijk een voorzet hebt gegeven waar ze niet vanaf kunnen wijken.
Nee. Ja. En het is wel een leuke als je wel talkshows kijkt op tv om te zien hoe vaak retorische vragen worden gesteld om jezelf even te trainen.
Oh ja? Oh, dat is een grappige. Interessant. Nou, de kunst van het goede vraag stellen is zeker. Het is echt een kunst om die vraag goed te formuleren. Nou, Albert Einstein die zei zelf, als ik een uur zou hebben om een oplossing te vinden op een probleem, wat echt levensbedreigend voor mij zou zijn, zou ik er 55 minuten over doen om mijn vraag helder te krijgen van het probleem of over het probleem. En dan doe ik er minder dan 5 minuten over om het op te lossen. Het stellen van de goede vraag en het erachter komen van wat is nou hier daadwerkelijk de crux? Wat wil ik weten? Wat heb ik niet gehoord? Nogmaals, ja. Tussenlijnen door. Wat is het sentiment of de emotie die ik hieruit hoor? Wat misschien niet gezegd wordt. En daarna, als dat helder is, dan zijn oplossingen, vervolgstappen, welke die ook zijn, juist samen of juist weer uit elkaar, naar elkaar toe, zeg maar, of agree to disagree,
ja.
Dan ligt dat veel dichterbij dan dat je eigenlijk een aanname doet op hetgene wat er gezegd wordt. Van, oh, ik ga ervan uit dat dit hetgene is wat je bedoelt, of dat die dat ermee wil zeggen en zo. Als je dat nogmaals niet toetst, even teruggooien naar de afleveringen over aannames,
ja.
dan kom je gewoon niet naar elkaar toe.
Nee. Nee, en wat ik nog bedacht is dat het gaat ook om de setting waarin de vraag gesteld wordt. Want hoe gaat het met je is natuurlijk een hartstikke open vraag. Maar sommige mensen slingeren hem zo vaak de lucht in dat de vraag, ja, dat niemand, dat je nooit een echt antwoord krijgt. En ik denk ook dat de andere partij wel eens denkt, je wil helemaal geen antwoord. Dus dat je, en dan is vaak wat ze dan adviseren is om te vragen, hoe gaat het echt met je? En zelfs die vraag, dan denk ik, als je dat wil weten, moet je zeggen van, kom even, we gaan even zitten en we gaan het erover hebben, hoe gaat het met je? En hoe gaat het echt met je?
Ja, ik denk ook hoe vaak je inderdaad de vraag, hey, hoe is het? Of hey, gaat het goed? Eruit slingert, hoe moeilijker bij deze persoon wordt het dan steeds moeilijker om daadwerkelijk het echte antwoord te geven.
Ja.
Niet zeggen dat er altijd een echt of een fout antwoord is of een mooi gemaakt antwoord hoeft te zijn. Maar op momenten dat er meer speelt, dan heb je toch bij die persoon die je altijd vraagt hoe het met je is, als je elkaar kruist in de gang, ja, dan heb je gewoon geen kans om antwoord te geven, om echt antwoord te geven. Ook al gaat het hartstikke goed met je en je wil daarover vertellen, kan het ook al niet. Dus ja, kies je tijd inderdaad om bepaalde gesprekken aan te halen.
Ja.
En niet dat het erg is om even gewoon, hey, hoe is het te zeggen. Maar ja, dan krijg je dus, wees je van bewust dat het in ieder geval geen aanleiding zal geven voor een echt gesprek.
Nee, en dat het ook goed is om aan te geven van, zullen we even het hierover hebben? En dan heb je allebei de tijd om het ergens over te hebben en om de diepte in te gaan en mooie vragen te stellen.
Ja, want eigenlijk zijn vragen zijn die goede vragen, als je het moment neemt om een gesprek te voeren met elkaar, zijn stimulerend, dus die vorderen het gesprek, die zorgen voor diepgang, die zorgen voor verbinding, maar die wekken ook nieuwsgierigheid of laten in ieder geval nieuwsgierigheid blijken. En door de juiste vraag te stellen en nogmaals, ja, dus niet te oordelen in je vraagstelling, maar juist de open vraag te stellen en echt, hè, nogmaals, dat active listening daarna te gaan gebruiken als het antwoord komt,
ja.
Dan zet je in ieder geval wel het fundament om een ja, gelijkwaardig gesprek te hebben en gesprek te voeren waar diepgang uitkomt. En hoe meer van die dingen je dus weglaat en door elkaar heen gaat praten, dingen gaat aanvullen, ja, hoe minder geef je de ander de kans om daadwerkelijk, ja, zijn zegje te doen of te vertellen hoe het echt met diegene is. En dan creëer je dus ook veel minder verbinding.
Ja, ja.
Maar goed, aan de andere kant zijn er ook situaties, en je kunt het namelijk ook wel juist gebruiken, in situaties waar, nou, in onderhandelingssituaties of juist in conflict situaties, dan kun je inderdaad juist een beetje porren van, goh, hier wordt iets een beetje ontweken. Dan kun je juist die gesloten vraag stellen van, ik hoor dit. Of, ja. Oh, bedoel je dan dat dit zo is? Klopt dat? Of, ja. Dan kun je juist een beetje insturen. En dat is nogmaals, vraag stellen blijft een kunst. Om te weten, wanneer wil ik juist meer informatie uit diegene krijgen en meer, ja, diegene aan het woord laten. En wanneer wil ik juist sturen om het ongezegde of het vermedene toch aan te stippen.
Ja. Nou, en wat daarin ook wel belangrijk is, dat je echt ook uitgaat van jezelf en wat je daarin ziet. En wat bedoel ik daar dan mee? Dat je echt wel mag zeggen van, ik maak me zorgen om je. Zeg maar, en dat is niet eens een vraag. Dat is alleen maar een stelling of een statement. En dat kan wel de andere partij laten praten van, oh, maar dat is helemaal niet nodig. Of, ja, het gaat niet zo goed. Weet je, en dan kun je het gesprek aangaan.
Ja, en daar zijn ook bepaalde zaken beschreven, of in ieder geval methodes bedacht hoe je zo'n gesprek aangaat. Het acroniem LOVE bestaat daar. Dus in dat gesprek van, hey, ik maak me zorgen dat je diegene even apart neemt en even de tijd ervoor neemt, is inderdaad dat je luistert, observeren. Dus tot zover zijn we eigenlijk nog bij LSD. Dus ook die non-verbale communicatie, de lichaamshouding, et cetera. De V van de valideren. Dus toetsen, ja, heb ik je goed begrepen?
Ja.
En zo komt het op mij over. Dus dat, ook al krijg je een antwoord en je krijgt niet echt hoogte ervan, of in ieder geval, hè, dat je dan inderdaad doorvraagt en doortoetst, maar ook dat je zegt, op mij komt het over. Ja. Dus dat is wat jij ziet. En dat love, dus de E, is dan encouraging. En dat je zo eigenlijk, ja, je op dat moment, het moment komt dan pas om je support aan te bieden, om te zeggen, wat kunnen wij doen, of zullen wij het anders gaan doen, dat je eigenlijk de andere persoon erbij betrekt en je eigen hulp aanbiedt in het geheel.
Ja, hoe kan ik helpen?
Ja, ja. Ja. En wat, ja, dat zijn gewoon gesprekken die echt anders verlopen dan je normale, ja, gesprek, hoeveel diepgang dan ook. Dat zijn gesprekken waar ook een stukje voorbereiding zeker wel op zijn plek kan zijn.
Ja.
Dus als je dat, zeker als dit misschien nieuw voor je is, of zeker of je hebt mensen misschien in je omgeving en je durft die vraag nog niet, of dat gesprek nog niet aan te gaan, doe het wel. Ik denk dat er veel mensen dankbaar voor zullen zijn als mensen daar wel echt de tijd voor nemen.
Ja.
Maar vaak wel dat de structuur en dat de vragen die je stelt, dat die wel goed voorbereid is. In ieder geval dat je mentaal een beetje wat principes hebt opgehaald. Omdat je ook, ja, omdat je anders echt dingen gaat missen.
Ja. Nou, ik denk dat we hem even moeten samenvatten. Over luisteren, samenvatten.
Precies, ja.
Dus we hebben het over luisteren. Ook wel empathisch luisteren of meevoelend luisteren. Dus het houdt in dat je je in de ander verplaatst. Dat je de wereld bekijkt vanuit de andere persoon en probeert zoveel mogelijk niet je eigen wereld en je eigen bril op te zetten. Mm-hmm. Dat is denk ik.
Ja, dus dat oordelen valt er ook onder.
Ja.
Dus probeer niet te oordelen over wat er gezegd
en
wordt,
ook geen maar mening te geven.
Probeer je te begrijpen wat er gezegd wordt. Ja. Dat je hun visie, hun zicht erop begrijpt.
Ja. En er zijn een heleboel dingen die ons tegenstaan als het gaat om goed luisteren. Waaronder tijd. Dus dat is denk ik ook een hele belangrijke van, als je echt een keer een goed gesprek wil hebben, neem de tijd daarvoor. Mm-hmm. En dan gaat de tijd ook heel snel vaak.
Ja, klopt. Voor je het weet ben je echt alweer weer even onderweg. Ja, dat heeft vast iedereen vast wel een keer meegemaakt. Op het moment dat je echt in een onderwerp zit of een dieper thema en echt een fijn gesprek voert, dan is de tijd ook echt zo voorbij.
Ja, nou ja, en dan hebben we het erover dus dat woorden is 10% van de communicatie, 30% zijn de geluiden. Dus dat is ook toonhoogte, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. En 60% is lichaamstaal.
Mm-hmm. En oftewel, dan, observeer aandachtig
Ja,
wat doet diegene... Ja, wat gebeurt inderdaad tegenover mij?
En wat wordt er niet gezegd?
En wat wordt er niet gezegd?
Ja.
Ja.
En dan hebben we het over vragen stellen.
Ja, het doorvragen. Wat voor vragen stel je? Dus nogmaals, voorkom de vraag waarom. Want dan moeten ze aan jou gaan bewijzen dat ze het goed hebben. Of in ieder geval dan dat zorgt voor een defensieve houding. Niet altijd, maar dat kan voor een defensieve houding zorgen, waardoor je juist uit elkaar gaat in plaats van naar elkaar toetrekt.
Ja, dus wat maakt dat? Wat is je argument? Ja. Dat soort dingen.
Ja. En hoe komt het? Ja.
Hoe komt het? Ja. En gesloten vragen zijn niet per definitie fout.
Maar?
Nee, geen maar. Waarom een maar?
Nee, gebruik ze wel op de juiste momenten. Dus ja, als je wil doorstoten naar tot iets wat onbesproken blijft of vermeden wordt, wat voor jou daadwerkelijk van belang is om te weten of te willen weten, dan kun je inderdaad sturen. De sturende vragen zijn niet per definitie slecht. Maar op momenten dat het echt gaat om informatie vergaderen en begrip van de ander, laat diegene inderdaad praten en stel dus ook de open vragen.
Ja, en geen retorische vragen, die moet je wel zien te vermijden.
Ja, ja. Klinkt leuk, eerst geen gesprek.
Nee. Ja. Nee, en probeer dus ook je eigen gelijk even aan de kant te zetten. Het gaat niet om gelijkheid.
Het gaat niet om jou. Als je vragen stelt, gaat het niet om jou.
Nee.
Nee,
zijn we dan... Ik dat is dat denk een, ik... Dan de boekentip.
Zeker.
En we hebben hier lang over nagedacht, want we vonden eigenlijk dat Socrates op sneakers weer genoemd zou mogen worden. Maar die hebben we natuurlijk al lang al een keer gezegd. En toen stond ik voor mijn boekenkast. En toen moest ik denken aan die coachie die dus zei, ik kan niet luisteren als ik gestrest ben. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is de 7 eigenschappen van effectief leiderschap een hele belangrijke als het gaat om luisteren. Want 1 van de 7 eigenschappen is de principes van empathische communicatie. En daarin wordt ook beschreven hoe je empathisch luistert. En natuurlijk gaat dit om veel meer, maar ik denk wel dat de essentie is dat je ook leiderschap nodig hebt en zelfkennis om een goed gesprek te kunnen voeren en om echt te kunnen luisteren.
Ja.
Dus de boekentip van deze keer is iets... misschien niet de direct gelinkt, maar zeker... Ja, ik vind het gewoon een hele belangrijke link tussen luisteren en hoe het met je gaat.
Ja, nou, het boek van Stephen Covey. Ik vind de Engelse titel bijna voor ons doel nu op dit moment beter. Dat voor of successful people en niet van succesvol leiderschap of effectief leiderschap. Wat de Nederlandse titel is, dat geeft ook veel meer aan dat het veel breder is. Niet alleen maar voor mensen die leiding geven of in leidinggevende posities zijn of een bepaalde hiërarchie hebben. Het is echt een boek, ja, heel breed over persoonlijke ontwikkeling. En ook hij gaat dus ook erop in van hoe zorg je nou inderdaad voor die, dat je de verbinding creëert met mensen en dat je ook daadwerkelijk de antwoorden krijgt, de informatie krijgt waar je nou op zoek bent.
Ja.
Dat je niet gaat varen op aannames, dat je niet zelf gaat invullen en alleen maar vragen stelt of een gesprek voert, terwijl je eigenlijk je antwoord al paraat hebt in je hoofd en eigenlijk dus niet luistert naar hetgene wat er gezegd wordt. En dat is een van de bouwstenen om jouw leven effectief te maken.
Ja.
En daarom is dit boek van Stephen Covey een oldie but goldie, zou ik bijna willen zeggen. Bestaat al super lang.
Ja.
Maar de principes zijn nog steeds op de dag tot de dag van vandaag hartstikke belangrijk.
En precies wat je zegt, het gaat om verbinding en vertrouwen. Nou ja, ook als je met iemand een goed gesprek wil voeren.
En als vertrouwen er niet is en de communicatie loopt helemaal spaak en je zit aan elkaar tegen elkaar te blaffen, niet te luisteren, ja, dan komen we bij ons volgende thema.
Ja, blaffende honden bijten niet. Volgende keer gaan we het hebben over generaties en generatiemanagement. Een thema die door jullie of jou of de luisteraars is aangedragen.
Ja.
Dus daar gaan we het over hebben. Tot dan.
Graag tot dan.